Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Altijd en overal live breaking news. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij de 600ste aflevering van BNR Breekt. Vanaf 11:30 ga ik praten over het nieuws van de dag, over het corrumperen van ambtenaren. Dat schijnt een verdienmodel geworden te zijn in het criminele milieu, ziet de Rijksrecherche, schrijft NRC vandaag. Wat we daartegen kunnen doen, gaan we zo bespreken. En netbeheerder Stedin mist kapitaal om stroomkabels te verzwaren voor duurzame energie, en dat levert problemen op. Wie moet nu de buidel trekken? Dat ga ik bespreken met mijn twee panelleden. Vandaag Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management, eigenaar van familiebedrijf Prevesco. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. En Piet Rietman, econoom en bestuurslid bij FNV. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Welkom. We beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met Europa. Zet je schrap. Dit is misschien wel het bewijs dat de wegen van Europa ondoorgrondelijk zijn. Een transversie van de Europese hymne, aangeboden door de Raad van Europa. Maar dat terzijde. Het is vandaag de Dag van Europa. Op 9 mei 1950 gaf Robert Schuman, de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken, een verklaring die de weg plaveide naar een nieuwe Europese samenwerking na de Tweede Wereldoorlog. Zijn ideeën liggen aan de basis van de EU zoals we die nu kennen. En ja, er is natuurlijk van alles en nog wat op en aan te merken aan die EU. Maar met oorlog op ons continent, een protectionistisch Amerika, China dat zijn invloedssferen probeert uit te breiden, is samenwerken misschien best fijn. Zouden we daar wellicht wat meer aandacht voor moeten hebben? En daarom is ons breekijzer vandaag, de Dag van Europa, moet een officiële feestdag worden. Dat is vandaag dus. Wat vind jij? Ben je het daarmee eens? En moet dit de 12e officiële feestdag in ons land worden? Is de EU belangrijker dan ooit? Of vind je het totale flauwekul om Europa te vieren? En is het vooral een Brussels en Haags elitefeestje voor hoogwaardigheidsbekleders die ver van ons afstaan? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Breekijzer dus. De Dag van Europa moet een officiële feestdag worden. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Je mag ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. In de stories kan je stemmen. Maar het leukste is als je nu belt, dan spreek ik je zo. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Anouk en Pieter overdenken. Maar ik begin bij BNR's Europa-correspondent Mr. Europa, Stefan de Vries. Goedemorgen, Stefan.
Goedemorgen.
De Dag van Europa moet een officiële feestdag worden. Wat vind jij?
Nou, volgens mij is dat eigenlijk al het geval. Maar dan is de vraag, wat is officieel eigenlijk? Kijk, in Nederland gaat wel de vlag uit bij rijksgebouwen. Volgens mij kunnen ook lagere overheden de Europese vlag uithangen vandaag. Maar ja, iedereen is gewoon aan het werk. Niemand zal een traantje laten vandaag. Het is een feestdag, maar misschien voelen we het niet als zodanig.
Op rijksoverheid.nl staat hij niet als officiële feestdag genoteerd. Dus ja, ik denk dat die dan toch formeel niet is. Hangt bij jou de Europese vlag uit?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Waarom?
Nou ja, omdat niet zozeer vanwege de Europese Unie, maar meer omdat ik de Europese vlag, het staat voor meer dan juist voor alles wat een vlag niet moet zijn. Namelijk grenzeloos. Mm-hmm. Alles is mogelijk. Broederschap, noem het maar op. Ik heb een hekel aan nationale instituten, nationale vlaggen althans. Het hele idee. En ik vind dat de Europese vlag dat eigenlijk overstijgt. Dus, en ja, het is natuurlijk ook een beetje een knipoog. Want wie durft er deze dagen nu nog een Europese vlag op te hangen? Ja. Misschien iets meer dan voor de oorlog, maar ach, ik vond het wel gezellig. Zo'n blauwe vlag met gele sterren aan mijn balkon.
En je kan hem veilig omdraaien. Dan heb je precies hetzelfde. Dat hebben we wel.
Ja, precies. Heb ik ook gedaan uit protest.
Heel goed. Stefan, we praten zo verder. Gaan we ook nog even luisteren naar bondskanselier Scholz, want die spreekt momenteel het Europees Parlement toe. Eerst een rondje in mijn panel. Anouk, ons breekijzer, de Dag van Europa moet een officiële feestdag worden. Heb jij een beetje feestelijk gevoel, een lekkere blauwe tompoes vandaag met gele stippen erop?
Nee.
Oh, waarom niet?
Nee, heb ik niet dat gevoel. Ja, het is het is niet echt een nationaal ding, uiteindelijk, nee. Natuurlijk. Dus ik zou zeggen, nee, dat hoeft niet.
Nee, maar vind je ook dan dat er niet echt iets te vieren valt? Of?
Dat eigenlijk wel.
Ja.
Ja, want ik denk wel dat het goed is dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Mm-hmm. Ja, dus, maar om het echt een nationale feestdag in Nederland te maken, zou ik een beetje te veel van het goede vinden.
Beetje too much, oké. Okay. Ja. Piet, hoe kijk jij ernaar?
Nou, ik vind extra vrije dagen altijd een heel goed
idee.
Nee,
ik zei feestdag, hè? Niet per se vrije dag.
Ja, dat staat niet gelijk.
Ook een vrijdag is ook een feestdag. Ja.
Wel vrij zijn.
Je moet dat betalen, Piet.
Nou ja, de werkgevers.
Oh!
Even serieus. Kijk, ik neem aan dat het ook een vrije dag is. Daarom, dat lijkt me het fijne eraan. Oh.
Nee, want bevrijdingsdag is ook een feestdag, maar is ook geen vrije dag.
Ja, oké, dus het gaat alleen om die vlag en omdat je erbij stilstaat.
Ja, bijvoorbeeld.
Nou, dat is op zich ook niet zo verkeerd. Dat Europa was ik aanvankelijk niet een heel grote fan van, maar door de jaren heen wordt dat toch steeds democratischer. Mm-hmm. En heb ik het idee dat er steeds meer beslissingen worden genomen die wel in het belang zijn van gewone burgers. Dat is toch wel een trend dat je daar ziet. Vroeger waren gewoon de nationale regeringen samen in de Europese Commissie aan zet. Ja. Die maakten toen, hoe heette dat allemaal, het verdrag van Lissabon. Dat we allemaal productiever moesten worden, langer moesten doorwerken. Dat soort ellende. Maar goed, de laatste jaren komen er hele goede dingen uit het Europees Parlement. Uh-huh. Dat we met z'n allen kiezen. Dus ik heb het idee dat Europa langzaam, te langzaam, maar nog steeds democratiseert. En daardoor word ik langzaam maar zeker ook wat meer fan van Europa.
Oké, ook aan relevantie win dus. Is het ook voor de vakbond belangrijk, Europa?
Ja, wij zitten ook in een Europese vakbondskoepel. Ja? En wij lobbyen ook in Europa. En ja, wat wij heel fijn vinden is dat er in Europa is afgesproken, opnieuw niet in de Europese Commissie, maar in het Europese Parlement, mm-hmm, dat er Europees een standaard komt voor wat een minimumloon moet zijn. En als je dat omrekent naar Nederland, is dat ongeveer 14 euro per uur. Mm-hmm.
Dat is toevallig precies waar jullie ook voor lobbyden.
Dat is toch fantastisch. Ja. En het duurt even, voordat wat daar is afgesproken hier dan in wetgeving staat. Nederland moet wel luisteren. Dat doen ze niet altijd als het om sociale wetgeving gaat. Maar dat zijn bewegingen de goede richting op. En dat komt uit Europa.
Oké. Stefan, laten we even kort naar het nieuws. Ik zei het al. We hadden natuurlijk vanochtend Vladimir Poetin in een toespraak in Moskou hield op overwinningsdag. Intussen is het dus Europa-dag bij ons. Is Ursula von der Leyen in Kiev en Olaf Scholz in Straatsburg. De bondskanselier van Duitsland spreekt daar het Europees Parlement toe en zei daar het volgende over vrede in Europa.
Krieg tussen onze völkern is onvoorstelbaar geworden. De Europese Unie zum dank. Und zu unser aller Glück. Doch ein Blick in die direkte Nachbarschaft unserer Union hinaus zeigt auf furchtbare Weise, nicht in allen Ländern Europas ist dieser Traum auch Realität. Unter großen Opfern verteidigen die Menschen in der Ukraine Tag für Tag ihre Freiheit und die Demokratie, ihre Souveränität und ihre Unabhängigkeit gegen eine brutale russische Invasionsarmee.
Ja, verder zei hij, we moeten niet onder de indruk zijn van Moskou's powerplay en ook onze defensieindustrie snel met elkaar gaan integreren in Europa. Scholz komt daar eigenlijk zijn ideeën voor Europa uitvouwen. Wat zijn die ideeën, Stefan?
Nou ja, het rode draad is natuurlijk de Europese strategische autonomie. We moeten een grote geopolitieke speler worden in het speelveld tussen de Verenigde Staten en China. Dat hebben we niet genoeg gedaan de afgelopen jaren, eigenlijk sinds het einde van de Koude Oorlog. En dat is niet vanzelfsprekend dat we dat ook moeten gaan doen. Het is natuurlijk een idee dat Emmanuel Macron lanceerde in zijn speech toen hij net president was in 2017. Maar inmiddels eigenlijk wel door alle Europese lidstaten is overgegaan. Maar hoe dat dan moet uitzien en Europese strategische autonomie, daar verschillen de meningen behoorlijk over. Maar iedereen is het er wel over eens dat Europa meer op eigen benen moet staan. Dat we onafhankelijk worden van China en van de VS. Want ja, in het huidige geopolitieke machtsspel zijn er te veel onzekerheden. We kunnen eigenlijk alleen nog maar van onszelf op aan.
Ja, ik hoor Piet net zeggen, het wordt allemaal langzamerhand wat democratischer. Het wordt ook wat meer. We hebben er wat meer aan. Ik denk ook dat mensen steeds meer Europa in hun leven gaan merken, of ze dat nou willen of niet. Denk ik terug aan coronatijd, maar stikstofdiscussie is natuurlijk ook heel erg verweven met Brussel. Migratie, al dat soort zaken. Is dat inderdaad ook jouw indruk dat, ja, wat ik zei, of je het nou leuk vindt of niet, Europa, het wordt sowieso meer Europa?
Ja, nou ja, kijk, Nederland is ook Europa, hè, en Europa is Nederland. Het is niet zo dat de Europese Unie of de Europese instellingen een soort van UFO is die ver weg boven ons zweeft, waar we geen enkele invloed op hebben. Er is eigenlijk geen verschil tussen Nederland en Europa. En dat is iets wat politici eigenlijk niet graag uitleggen, want daarmee, althans nationale politici, want daarmee zeggen ze ook, wij zijn voor een deel niet helemaal relevant. Het gebeurt ook elders. Het is niet alleen de Tweede Kamer. Dat past natuurlijk niet in het discours discours. Het gaat bijna alleen maar over de nationale politiek in het nieuws. Dat geldt ook voor andere landen, hoor. Dat is niet typisch Nederlands. Maar het feit is dat er is geen Europa zonder Nederland. En er is ook geen Nederland zonder Europa. Dus het hele idee van een nationale politiek totaal achterhaald. En bovendien contraproductief. Want als je daarop blijft focussen, dan mis je dus de kansen om de invloed aan te wenden in de Europese Unie. Ja. Waar je dus ook deel van uitmaakt.
Toch zien we wel dat Rutte zich in Brussel anders opstelt dan als hij in Nederland op tv is.
Ja, dat klopt, inderdaad. Ik noem de Thalys, de trein die tussen Brussel en Amsterdam rijdt, wel eens de Alzheimer Express. Want je ziet dan Nederlandse politici in Brussel behoorlijk pro-Europees zijn. En dan stappen ze in die trein en dan stappen ze uit in Nederland. En dan zijn ze ineens alles vergeten. Dan is Brussel de boeman. Even gekscherend natuurlijk. Maar tegelijkertijd zie je wel dat het besef dat Europa veel belangrijker is en onomkeerbaar en onvermijdelijk is, dat is in Den Haag natuurlijk ook doorgedrongen de laatste jaren. En zeker ook bij Mark Rutte, die op dat gebied toch echt een grote transformatie heeft ondergaan. In het begin van zijn premierschap durfde hij nog te zeggen over Europese visies. Wie visie heeft, moet naar de oogarts. Ja. Nou, dat is toch wel heel erg veranderd. Ook in het coalitieakkoord van Rutte 4 staat letterlijk de tekst van Emmanuel Macron: we moeten streven naar een strategische autonomie. Dus daar is echt heel veel veranderd de laatste 10 jaar in Den Haag als het gaat om Europa.
We gaan naar onze bellers, ons breekijzer vandaag. De Dag van Europa moet een officiële feestdag worden. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. 020-468-4x0. Als je nu belt, kom je zo meteen bij me in de uitzending. Matthijs, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, ik ben een groot voorstander dat het een feestdag wordt.
Waarom?
Nou, kijk, de Europese Unie heeft veel goede dingen gedaan. Er zijn ook een aantal dingen die waarschijnlijk beter kunnen. Maar zelfs al zouden ze eigenlijk alles wat ze gedaan hebben, niet gedaan hebben, wat kost het ons nou per jaar, per burger, een paar honderd euro? En wat hebben we ervoor teruggekregen is 80 jaar of bijna 80 jaar vrede. Ja. Ik denk dat een menig land daar jaloers op is. En dat het een feestje waard is om te mogen vieren dat we zo lang al met elkaar de mogelijkheden hebben om in vrede te kunnen leven.
Ja. Heb je een Europese vlag?
Ik heb, ik heb toevallig vorige week mijn vlagstokhouder opgehangen. Dat is de lokale vlag, de Nederlandse vlag. Maar nu je het zo zegt, ik zou ervoor zorgen dat er binnenkort een Europese vlag komt.
Matthijs, dankjewel voor het bellen. Louis, goedemorgen.
Hallo.
Hallo, zeg het maar.
Nou, ik denk dat we uit de Europese Unie moeten.
Waarom?
Bijvoorbeeld onze meneer Rutte. In 2016 hebben we gezegd van de Oekraïne. Wij willen als Nederlanders, 63% heeft daarvoor gestemd, niet bij de Europese Unie, dat ze als aspirant lid worden. Mm-hmm. Meneer Rutte reist alsnog af en drukt het er alsnog door. Op dit moment heeft de Oekraïne 4,5 miljard gekregen van Nederland. Het land zit niet eens bij de Oekraïne.
Bij
de Europese Unie, sorry.
Ja.
Het is nog steeds een onderdeel van Rusland. Mm-hmm.
Dat is niet helemaal waar, toch, geloof ik?
Heeft Rusland zelfs bevrijd.
Ja, maar ik geloof toch niet dat Oekraïne onderdeel is van Rusland, of wel? Ja, zo zien sommige mensen het wel.
Onderdeel van Rusland, officieel.
Ja, oké. Nou, deze discussie gaan we later een keer volgen, Louis. Dank voor het bellen. Jij bent in ieder geval voor een nexit. Dank.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Ja, ja. Mijn panel vandaag bestaat uit Anouk Dijkstra, voorzitter van Jong Management, en Piet Rietman, bestuurslid bij FNV. Ook bij hem is Stefan de Vries, onze Europa-correspondent. We praten over ons breekijzer. De Dag van Europa moet een officiële feestdag worden. Als je wil reageren, 020-468-4x0. Dus nu bellen, dan kom je in de komende 7,5 minuut nog in de uitzending. 020-468-4x0. Nou, Stefan, laten we maar eventjes over die oorlog praten dan. Heb jij het idee dat er goed samengewerkt wordt in Europa nu om Oekraïne te steunen? Of kan dat beter?
Ja, het kan altijd beter natuurlijk. Ik denk wel dat er hele grote stappen zijn gemaakt op het gebied van Europese samenwerking, Europese defensie. Allemaal stappen die een jaar geleden, of iets langer dan een jaar geleden, toen de oorlog begon, nog niet voor mogelijk gehouden werden. Het kandidaatlidmaatschap van Oekraïne natuurlijk een enorm grote stap. En ja, die meneer die net sprak, die verwees naar het referendum uit 2016. Maar ja, het is nu anders. De wereld ziet er heel anders uit. En je moet ook realistisch zijn. Oekraïne wordt misschien nooit lid van de Europese Unie, misschien over 10 jaar. Maar het feit dat dat land graag lid wil worden en dat we ook het officiële kandidaatlidmaatschap hebben aangeboden, toont aan dat het een work in progress is. De Europese Unie is een uniek project. Nog nooit is zoiets gedaan in de wereldgeschiedenis. En ja, we leren eigenlijk aldoende. En dat betekent dat we fouten maken, ook heel veel dingen goed doen. En ondertussen onderweg corrigeren we en reageren we op wat er gebeurt. Ja. Dat samenwerken als het gaat om de oorlog kan natuurlijk beter. Maar het is al veel meer dan we begin 2022 hadden kunnen vermoeden.
Ja, en ook is jou, als ik zo een beetje mijn ogen dicht doe, dan denk ik van nou, China aan de ene kant probeert zijn invloedssfeer uit te breiden. Amerika is America first, dat was het onder Trump, dat is het nu nog steeds. Nou, Rusland heeft op zijn andere manier ook een enorme invloed op de wereld momenteel. Het is misschien wel goed dat we ook wat meer verenigen daarin. Dat we nou misschien nog wel wat meer Europa zelfs gaan doen.
Dat we het echt uitbreiden, bedoel je?
Ja.
Nou ja, ik denk dat als er landen zijn die geïnteresseerd zijn om vooruitgang te boeken. Mm-hmm. En in hun ogen hoort vooruitgang. Bij die vooruitgang hoort aansluiten bij de EU en je voldoet aan die voorwaarden van een lidmaatschap, dan wat is er dan precies tegen om daar nog meer landen bij aan te laten sluiten?
Ja, maar misschien ook die samenwerking wat verder integreren. Dat je op nog meer onderwerpen gaat samenwerken.
Ja, ik zie daar zelf niet zoveel op. Ik heb daar niks op tegen om dat uit te breiden.
Ja. Stefan, we hadden net Louis, die was dus voor een Nexit. Dat is een geluid dat we jaren geleden ook wel gehoord hebben. Maar ook Italexit en Frexit en dergelijke. Het is allemaal een beetje verstomd de afgelopen tijd, hè?
Ja, zeker. De echte grote tegenstanders zullen dat waarschijnlijk knarsetandend moeten toegeven. Maar je kan geen meerderheid meer krijgen om ergens uit de Europese Unie te stappen. Dat heeft natuurlijk te maken met Brexit. We zien hoe chaotisch en slecht dat verlopen is voor het Verenigd Koninkrijk. Maar ook de oorlog, de pandemie, de klimaatverandering. Er zijn allemaal hele grote gebeurtenissen geweest en nog gaande, die ons doen beseffen dat er eigenlijk geen andere mogelijkheid is dan samen te werken. En kijk, we zitten natuurlijk op een continent dat als geen ander continent gewend is om door de eeuwen heen elkaar af te maken. De Europeanen zijn het beste in elkaar te vernietigen. Met de gruwelijke dieptepunt van de Holocaust als laatste. Iedereen zegt natuurlijk dat nooit meer. Maar eigenlijk diezelfde mechanismen die zitten nog steeds in ons, Europeanen. We hebben de neiging om elkaar in de haren te vliegen en met legers elkaar te lijf te gaan. Ja, dan kan je maar beter misschien een leger bureaucraten hebben in Brussel, waar je heel veel op kunt klagen, dan een echt leger dat je binnenvalt. Maar het is eigenlijk onvermijdelijk, de Europese Unie. Ik zeg wel eens, het is geworden als zuurstof. Als je gaat nadenken over hoe je ademt, hoe je lichaam dat automatisch doet, dan begint je adem te stokken. En voor je het weet, dan stik je. En zo is het eigenlijk ook met de Europese Unie. De Unie is er. Iedereen is de Europese Unie. Ja. Iedere Europese burger. Het is niet iets abstracts. En ja, ook tegenstanders zullen moeten toegeven dat samenwerken toch uiteindelijk beter is dan elkaar de kop afhakken.
Ja, toch, Piet, als je de tegenstander spreekt, en dan, nou, ik noem dan een paar van die onderwerpen, klimaat bijvoorbeeld, Green Deal, stikstof, die hebt het over Brusselse dictaten, dat soort teksten. Is dat valse retoriek? Of zit daar misschien ook wel iets in, dat onze dingen worden opgelegd uit Brussel, die moeten wij dan uitvoeren. Misschien willen we iets anders, maar dat kan niet. En dan zeggen we dat moet van Brussel, dat soort teksten.
Nou, eigenlijk is dat gek, hè? Als je zegt, wij kiezen onze regering in Den Haag en wij bepalen zelf wat er in Nederland gebeurt. Maar sommige dingen moeten van Brussel. Ja, dan dan leg je eigenlijk een scheidslijn neer die niet helemaal klopt. Want wij kiezen natuurlijk ook het Europese parlement. Wat wel zo is, en ik denk dat dat zuurstof geeft aan de Europese sceptici, is dat er een aantal processen in Europa nog niet democratisch genoeg zijn. Ja, en ik snap dat daardoor mensen ook wantrouwend worden. Dus we moeten dat heel snel aanpakken. Ja, weet je, net als in Nederland moet het parlement over alle dingen het laatste woord hebben, natuurlijk. Dat soort zaken. En je moet zo min mogelijk achterkamerdeals hebben, maar zoveel mogelijk transparant met verantwoordingen aan kiezers besluiten nemen. Ja. Zoals dat ook in die nationale staten gebeurt.
Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Ja, Europese feestdag. Ik denk in termen van Europa-marketing dat het wel goed zou zijn. Of EU-marketing moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Toch de mensen die toch verdeeld daarover zijn, waarvan ik er overigens zelf ook eentje ben. Ja, toch wat meer erbij te betrekken. Wat vinden van Europa? Laten we eens iets proberen gezamenlijk te doen. Gezamenlijk te vieren. Toch proberen een soort van gezamenlijke identiteit te creëren. En dat gebeurt op dit moment nog veel te weinig. Dat is nu zo gek, want je hebt een Europa waarin de benzine in Nederland nog steeds 1,80 euro kost en in Luxemburg 1,55 euro. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk ook nog dat Nederland met zijn energiebelastingen nog het hoogste zit. En zolang dat soort dingen niet meer gelijk getrokken wordt, blijft het toch wel heel moeilijk voor veel mensen om zich in een Europese Unie thuis te voelen.
Ja. Voel jij een beetje Europeaan?
Langzamerhand wel steeds meer. Ja. Ik ben in het begin heel erg geweest van Nexit zou een goed idee zijn, zoals ik een eerdere beller ook al zei. Ja. Maar ja, van de andere kant, Nederland is natuurlijk ook eigenlijk maar een vogelpoepje op de wereldbol. En ik denk dan ook dat je op een gegeven moment je krachten moet bundelen als je ook een beetje op wil komen tegenover de Russen, de Chinezen, de Amerikanen misschien ook wel, want daar zitten ze wel graag op schoot. Maar ja, we hebben toch ook wel geleerd in het afgelopen jaar dat Europa veel meer dingen zelfstandig moet gaan doen. Ja. En dat kan alleen maar als je je verenigt.
Dankjewel voor bellen, Jan. En tot slot van het half uur Mark. Dag, Mark.
Goedemorgen.
Hallo, zeg het maar.
Ik heb het idee dat er een groot onderscheid is tussen de theoretische mogelijkheden Unie en de praktische oplossingen waar ze mee komen. En dat voorstanders vooral de theorie heel erg aanhaken en aanmoedigen, maar daarbij door een wensdenkbril kijken en het gebrek aan oplossingen eigenlijk niet willen zien. Mm-hmm. En als je nou kijkt naar de afgelopen jaren welke crisis we in Europa hebben moeten meemaken, en dat is heel erg inadequaat en te laat en vooral niet eens gezien is opgetreden, dan ligt dat meteen ook de zwakte van de Europese Unie bloot. Ja. En ik vind die 80 jaar vrede, ik weet niet wat meneer had het net over een Alzheimer-expert, maar volgens mij hebben we ook conflict gehad in de jaren 90.
Nou wordt de verbinding wel heel slecht, Mark, maar wel dank voor het bellen. Je bent het in ieder geval oneens. Ik sluit het half uur af met Stefan de Vries. Als we kijken naar de toekomst van de EU, waar zitten dan de grootste klappen die je kan maken in de zin van vooruitgang? Zit dat op het gebied wat Piet net zegt, de democratisering? Of zit dat op het praktische slagkracht? Of zijn er nog andere zaken wat jou betreft?
Democratisering is natuurlijk altijd een goed streven. En de Europese Unie wordt afgeschilderd als niet democratisch, maar dat klopt helemaal niet. De meeste besluiten worden afgehamerd door de nationale regeringsleiders op de eurotoppen. Die worden allemaal gecontroleerd door hun eigen parlementen. De Europese Unie is op heel veel gebieden heel transparant. De Europese WOP, bijvoorbeeld Wet Openbaarheid van Bestuur, die we vroeger in Nederland hadden, is veel transparanter dan in Nederland. Dat is al een misverstand over de Europese Unie. Waar grote slagen te vallen zijn. Het wordt een interessante tijd, omdat de Europese Unie zal groter worden, zal uitbreiden. Het zwaartepunt zal verschuiven naar het oosten. Dat is natuurlijk al langzaam aan de gang sinds het einde van de Koude Oorlog. Hoe gaan de oprichters daarmee om? Frankrijk, Nederland, Benelux, Scandinavië. Het geopolitieke spel is natuurlijk al zeer aan de gang. China, Amerika, hoe gaan we daarop reageren? Uiteindelijk denk ik dat het onvermijdelijk is dat we meer gaan integreren. En misschien op langere termijn toch naar een soort van federatie. Het belang van de natiestaten zal kleiner worden. Maar of dat gedragen wordt door de Europese bevolking, dat zal het leren. Misschien als ze een vrije dag krijgen vandaag, dat ze daar beter over kunnen nadenken. In ieder geval, we gaan nog een lange en veel besproken toekomst tegemoet.
Dankjewel, Stefan de Vries, de Europa-correspondent van BNR. En als je vandaag een vlag in Amsterdam ziet wapperen, dan is dat dus waarschijnlijk het balkon van Stefan de Vries. Weer wat geleerd. Onze breekijzer vandaag, dat is de Dag van Europa, moet een officiële feestdag worden. Op onze Instagram-pagina is 60% het daarmee oneens en zegt nee, er is al genoeg Europa, laat maar lekker zitten. Ik zou denken, ik wil op zich Hemelvaartsdag of Tweede Pinksterdag er wel voor inwisselen, maar wie ben ik? Zometeen dan gaan we verder praten over al het andere nieuws van de dag en doen we natuurlijk met Anouk en Piet, bijvoorbeeld over ambtenaren, die blijken een fijn doelwit te zijn voor criminelen om te kopen. Waardoor dat komt en hoe we dat zo snel mogelijk kunnen voorkomen, gaan we zo bespreken. En pre-workout supplementen zijn al lange tijd populair, vooral onder jongeren die er graag gespierd uit willen zien. Maar die supplementen blijken niet zonder gevaar te zijn. En hoe dat zit en wat mijn panelleden allemaal gebruiken, hoor je zo meteen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Piet Rietman, bestuurslid bij FNV. En Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in NRC, opvallend verhaal daar. Het omkopen van ambtenaren is volgens de Rijksrecherche big business. Directeur Arthur van Baren die zegt in de krant dat hij een opkomende trend ziet. Handel in namen, adressen, kentekens, paspoortnummers enzovoorts enzovoorts blijkt goud waard voor criminelen. Ja, Anouk, eerst al het gedoe met die explosies in en rond Rotterdam, wat een drugsconflict en dergelijke blijkt te zijn. En nu dit. Je krijgt het idee dat de overheid vol zit met georganiseerde misdaad en drugshandel en zich daar ook gemakkelijk voor leent. Hoe zijn we hier terechtgekomen? Waarom is die weerbaarheid blijkbaar zo laag?
Ja, nou ja, goede vraag. Daar hadden we het net al even over. Ik heb eigenlijk, misschien is het een ambtenaar als gewoon mensen zoals jij en ik die gewoon een uitvoerende baan hebben. Mm-hmm. We weten natuurlijk ook niet echt waarmee gedreigd wordt of zo, hè, om dingen te verkopen. Maar ja, ik denk dat een mens dat als jij onder druk wordt gezet, dat al snel de makkelijkste optie is om in te geven.
Ja, en misschien ook als jij wordt benaderd van joh, geef even dat kentekennummer in ruil voor een paar duizend euro. Nou, is makkelijk gedaan toch, niemand komt erachter. En wat kan het nou voor kwaad? En nee, je hebt er weer een paar duizend euro bij en voor die crimineel is het goud waard.
Dat is een makkelijke gedachte, zeker.
Ja, maar hoe moet je die weerbaarheid dan trainen?
Ja... Ja, geen idee.
Nee. Het lijkt me heel ingewikkeld.
Ja, dat is ook zo. Ja, het gaat over ethiek natuurlijk. Of je daar of je wil blijven staan voor waar je zelf in gelooft en weerstand durft te bieden aan mensen die intimiderend zijn. Ja. Of dat je zegt, je intimideert, ga weg bij mij, dus hier heb je het.
Ja, precies. Of je er melding van doet. Ook dat soort zaken dus. Die Van Baren die zegt in de krant ook, vorig jaar waren er een kleine 50 corruptiezaken in onderzoek genomen. Dan is die kop van NRC dingen als omkopen van ambtenaren, verdienmodel en dergelijke. Is dat dan goed te keuren of is dat misschien een beetje dik aangezet, Piet?
Oh, dat weet ik niet. Daar kan ik moeilijk een oordeel over vormen. Het valt me op dat namelijk ook maar eigenlijk de helft is van wat er moet gebeuren, hè, dit onderzoek. Mm-hmm. Dus dit onderzoek, dat heeft de Rijksrecherche gedaan. En die hebben onderzoek gedaan naar versleutelde telefoons. En daarvan hebben ze de data uitgelezen. Dus ik mag aannemen dat ambtenaren in principe geen versleutelde telefoons hebben. Dus dat ze naar de gegevens van die criminelen hebben gekeken. Mm-hmm. En daarin hebben ze voldoende contacten met ambtenaren gevonden om om de klok te luiden. Dus er is kennelijk wel iets aan de hand. Vervolgens moeten natuurlijk met de uitkomsten van zo'n onderzoek moet je dan die overheidsorganisaties in. Ja. En moeten ze daar de overheid versterken? Want dat is ook een van de conclusies eigenlijk. Als je zo dat rapport leest, dan staat er eigenlijk ook dat een ongeorganiseerde overheid niet op kan tegen georganiseerde criminaliteit. Mm-hmm. Dus die overheid en de mensen die hier werken, ja, die moeten ondersteund worden, die moeten trainingen krijgen. En op die manier kun je hopelijk mensen weerbaarder maken tegen criminaliteit.
Ja, maar ja, ook al als je trainingen krijgt en je betaalt mensen goed en je zorgt dat de randvoorwaarden goed zijn. Ja, voor een crimineel is een paar duizend euro misschien niks. En als je even dat ene nummer doorgeeft, ja, je gaat er nooit aan ontkomen, toch?
Ja, precies. Dus opsporing is ook een deel van de oplossing. Hè. Dus je kunt het aan preventie doen. Hè. Dus ervoor zorgen dat mensen beter weerbaar zijn in zulke situaties. Of beter het doorkrijgen als anderen in zulke situaties zitten. Dat is allemaal preventie.
Ja.
Ja, opsporing hoort er altijd bij natuurlijk. Ja,
en misschien ook meer samenwerken. Van Baren die zegt bijvoorbeeld dat decentralisatie niet helpt bij het voorkomen van corruptie. Zo kon een ambtenaar die in de ene gemeente werd geweerd vanwege twijfels over zijn of haar integriteit wel gewoon bij een buurgemeente aan de slag. Ja, dan zou je toch zeggen, je moet daar een soort nationaal register of iets dergelijks, dat in ieder geval die overheden samen kunnen werken. Alhoewel ik me kan voorstellen dat het ook weer allerlei privacyvraagstukken oproept. Maar dat lijkt me toch niet heel wenselijk dat iedereen daar zelf het wiel aan het uitvinden is. Elke gemeente en elke provincie en elke andere bestuurslaag aan zich.
Ja, dat klinkt een beetje raar eigenlijk. Dat je bij de een geweerd wordt op dat soort redenen en bij de andere gewoon wel door kan lopen.
Ja. Moet er iets gebeuren aan de arbeid? Ik kijk ook even naar de FNV in ons midden. Aan de arbeidsomstandigheden bij die ambtenaren? Zitten daar zorgen? Of het cliché is natuurlijk altijd, de overheid zorgt wel goed voor zichzelf.
Ja, nou ja,
voor de salarissen van ambtenaren?
Het is altijd goed als de Rijksambtenaren CAO en de gemeenteambtenaren CAO als die verbeteren. Maar tegelijkertijd kun je natuurlijk onmogelijk in het wilde weg een uitspraak doen over een verband tussen hoe hoog die lonen zijn en. Ja. En corruptie, hè, want corruptie is er ook in situaties waarin mensen heel veel verdienen.
Ja, tegen de tachies van deze wereld kan je niet op.
Zo is het.
Nee. Oké, er moet in ieder geval iets gebeuren, dat is wel duidelijk. En ik geloof ook dat er vandaag van minister Hanke Bruinslot een nieuwe richtlijn als het gaat om ethisch handelen en dergelijke naar de Kamer is gegaan. Dus wellicht dat enig soelaas biedt. Dan gaan we naar het verhaal van Stedin. Dat is de netbeheerder, want ja, zij zien een probleem opdoemen. We willen en moeten ook allemaal ooit een keer elektrisch gaan rijden en van het gas af en zonnepanelen op onze daken, dat soort zaken. Maar Stedin zegt, ja, stop er maar mee, want dat zit er voorlopig niet in. Het bedrijf mist kapitaal om alle stroomkabels te verzwaren. Maar dat is wel nodig voor die energietransitie dus. En daarom vindt Stedin dat provincies Zeeland, Utrecht en Zuid-Holland de knip moeten trekken en moeten meebetalen aan projecten. In een brandbrief roept de netbeheerder op om miljoenen in het bedrijf extra te pompen. Want anders dan loopt die hele energietransitie totaal mank. Zie jij dat al gebeuren? Het is natuurlijk nu al zo dat er provincies zijn waar nieuwe bedrijven bijvoorbeeld niet aangesloten worden, waarbij je heel lang moet wachten. Ja, en dan zijn we nog maar eigenlijk aan het begin van dit hele ambitieuze plan.
Ja, zeker. En je ziet het ook vooral veel, zeker bij ons ook in het bedrijf, bij klanten van onze klanten. Mm-hmm. Dat je, als je kijkt naar stadsverwarming bijvoorbeeld, dan gaan ze met grote industriële warmtepompen werken. Daar maken wij dan weer spullen voor. Alleen daar gaan nog behoorlijk wat projecten uiteindelijk niet door, omdat de financiering niet rondkomt.
Ja, en dat stokt dus ook die energietransitie.
Ja, zeker. Ja.
Is het dan inderdaad een terechte oproep dat die gemeenten daar of dat die provincies daar geld in moeten pompen? Is geld inderdaad het probleem voor een groot deel?
Ja, ik denk wel bij de vertraging die ze eigenlijk nu oplopen, is zeker kapitaal het probleem.
Okay.
Want de wil is er zeker, de kennis is er ook, gewoon binnen Nederland. Maar ja, als projecten uitgesteld worden omdat financiering niet rondkomt, ja, dat is zonde, terwijl dat je wel een overheid achter je hebt, in principe, die de kapitalen beschikbaar zou hebben.
Ja, en het zorgt dus ook voor allerlei bedrijvigheid die niet op gang komt.
Ja,
bedrijven ook. Die stilstaan of niet op gang komen, want
ja,
het lukt niet.
Ja, zeker.
Die energietransitie, die mag dan weer niet stil komen te vallen. En al helemaal niet als het ligt aan minister Rob Jetten, die over klimaat en energie gaat. Die zei vorig jaar nog dit bij Nieuwsuur.
Grijpt u in, neemt u regie.
Ja, dat ga ik doen. Ik stuur binnenkort een nieuwe energiewet naar de Tweede Kamer, waarin we eigenlijk heel veel van dit soort problemen proberen op te lossen.
Nou, opgelost. Piet?
Energiebrief naar de Kamer, ja. Is meteen opgelost.
En opgelost.
Ja, fijn is dat. Nou, ik denk niet dat het opgelost is als je er extra geld in steekt. Kijk, dat die energietransitie en dus ook de achterliggende infrastructuur en het net, dat daarin geïnvesteerd moet worden, dat is zeker. Alleen de manier waarop heb ik wel moeite mee. Het is dus een privaat bedrijf, die houdt het handje op. Dan denk ik in eerste instantie van, hebben zij winstmarges waar het van kan? Hebben zij reserves waar het van kan? Kunnen ze het lenen? Want het is toch een privaat bedrijf. Maar goed, ook als het zo is dat zij inderdaad een financiële injectie nodig hebben, dan denk ik dat het veel sneller en efficiënter zou gebeuren op het moment dat netbedrijven en energiebedrijven in collectieve handen waren, dan konden we aanzien komen dat deze investering nodig is. Dan konden we dat plannen, dan konden we dat meenemen in de overheidsbegroting. En dan was het al lang gebeurd, denk ik.
Ja, ik geloof trouwens wel dat gemeenten de aandeelhouders zijn van het Stedin. Dus dan is het een soort semi-overheid.
Ja, precies. Dat is op grote schaal gebeurd natuurlijk. Ja. Die energiebedrijven die staan op afstand. Hier en daar heb je private aandeelhouders, hier en daar gemeenten. En bij die netbeheerders zijn het volgens mij gemeenten. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk. Want gemeenteraden hebben op die manier toch weinig aansturing. En ook al zouden die aansturing hebben, dan ben je er nog niet. Want dat moet centraal bij de Rijksoverheid gebeuren. Want die begeleidt toch echt de energietransitie.
Ja, maar gaat daar dan veel geld verloren, denk jij? Door dit soort constructies? Het is toch volledig transparant?
Ja, ik weet niet of er geld verloren gaat. En dat is misschien.
Er meer geld niet goed besteed wordt.
In het aanzicht van die energietransitie misschien ook niet eens het belangrijkste. Hè? Want we zitten in een klimaatcrisis, we moeten nu optreden. Desnoods kost het iets te veel. Maar ik denk dat er heel veel tijd verloren gaat. En dat is gewoon zonde. Die investeringen in dat net, die had iedereen kunnen zien aankomen 5 jaar geleden bijvoorbeeld. Want toen wisten we dat zonnepanelen en windmolens een grote vaart zouden nemen. Dus ja, toen hadden we plannen kunnen maken als er nog in overheidshanden was geweest.
Ja, en nu is de rente hoog en het personeel is er niet, dus we lopen tegen allerlei problemen aan. Een van de oplossingen, althans een soort bijeffect wat dan ontstaat, Anouk, is dat er allerlei lokale initiatieven worden genomen, energiehubjes en dergelijke, burgers die zelf wijknetten opzetten en dergelijke. Moeten we dan denken, joh, de steden is van deze wereld, laat maar lekker gaan en we gaan het zelf wel regelen in onze eigen buurt?
Nee, vind ik niet. Ik denk dat de schaal veel te groot is voor om dat op wijkniveau aan te pakken. En kijk, je hoeft dit geld niet te geven. Hè. Je kan het ook of als lening beschikbaar stellen of als voorfinanciering, zeg maar. En dan is dat nog een lening trouwens. Maar, dus het gaat niet om dat er een handje op wordt gehouden, in mijn inziens in ieder geval, van geef me geld, dan ga ik wat doen. Maar er kunnen verzin het wat voor reden het heeft om dat het liquiditeitskrapte veroorzaakt als je in één keer in 2 regio's 600 miljoen moet investeren.
Ja. Maar die investering is wel nodig.
Ja.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR.
Je hoort het wel eens inderdaad, dat je dan welkom zegt tegen een gast en dan zegt een gast terug, ja, welkom. Ja, maar dat zeg ik net tegen jou. Nou ja, laat maar. Goed, dat er zijn. We gaan kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws vandaag. En ook wil bij jou beginnen. Ervaring kan een goed besluit in de weg zitten. Een opiniestuk in het Financiële Dagblad van Femke de Vries. Vertel, waar gaat dat over? En wie is Femke de Vries ook alweer?
Zij is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mm-hmm. En dat stuk gaat over dat je over het algemeen betere besluiten zou nemen als je de kwaliteit van een collectief weet te benutten in plaats van de slimste persoon in de ruimte het besluit laat nemen.
Oké. Vertel iets verder.
Goed. Ik heb daar natuurlijk dagelijks mee te maken als werkgever. En onze hele achterban ook. En uiteindelijk geldt ook in vorming van je bedrijf en organisatie is dat je je moet de hele groep meekrijgen. Mm-hmm. Maar het is heel verleidelijk om naar de slimste persoon in de ruimte te kijken. En dat is vaak degene die ook het meeste ervaring heeft. Mm-hmm. Alleen het voordeel van mensen die geen ervaring hebben is dat ze vrijer kunnen denken. En daardoor komen er eigenlijk meer opties vaak op tafel, wat uiteindelijk tot een beter besluit over het algemeen kan leiden.
Ja, en kijken mensen vaak naar jou dat ze denken van, zo, ga jij maar eens even besluiten? En kijk jij dan terug van, nou, laten we het gewoon met z'n allen doen? Hoe werkt dat bij jullie?
In het bedrijf is het wel meer dat je als werkgever, of tenminste, je stuurt dan meer aan. Ja. Dus dan neem je vaker zelf het besluit en daarna zorg je dat iedereen erbij komt. Maar ook daar zijn onderdelen wat je liever met meerdere mensen doet. Maar zeker als bestuurder, als voorzitter, dan gaat het voornamelijk over wat vindt het bestuur.
Ja.
En daar zitten heel veel verschillende mensen in met verschillende disciplines. En uiteindelijk begeleid je als voorzitter het bestuur naar een besluit.
Ja.
Dus dan wordt er wel eens naar mij gekeken, maar die leg je meestal wel terug.
Ja, dus dan doe je het ook met elkaar eigenlijk?
Zeker maak je echt gebruik van het collectief. En dan heb je nog een groter collectief, dat is je achterban, dat zijn de leden natuurlijk, die uiteindelijk echt beslissen.
Mm-hmm.
in een vereniging. Ja.
Zie je het vaak gebeuren inderdaad dat mensen kijken naar één iemand die mag dan even een knoop gaan doorhakken?
Ja, ja zeker.
En, ja, is dus echt een cultuurverandering nodig?
Ja, 100%. Want het is vaak de mensen die heel veel ervaring hebben, hebben heel veel ervaring op de inhoud en niet per se op de organisatiestructuur of op een werkcultuur bijvoorbeeld. Terwijl dat als een bedrijf luistert naar de mensen die al 30 jaar daar werken, dan zit daar vaak ook een werkcultuur aan vast die van 30 jaar geleden is. Ja. En die matcht vaak niet met de tijdgeest van nu. En daarom is het dus belangrijk ook om de minder ervaren mensen te betrekken, ja, in die grotere besluiten.
Ja, dus wat dat betreft loont diversiteit daarin.
Ja, zeker.
Piet, ik vind het moedig dat jij wil praten over FNV. Daar werk je namelijk. Want de bond FNV Personeel heeft zijn acties opgeschort na het bereiken van de CAO-akkoord, uiteraard. FNV Personeel, dus de vakbond van mensen die werken bij FNV, heeft een akkoord bereikt met jou, met de directie, over een nieuwe CAO. En dus zijn die stakingen voorbij. Dus betekent dat dat staken loont ook als je bij de vakbond werkt?
Staken loont, dat klopt.
Ook als je bij de vakbond werkt?
Ja, ik ben daar eigenlijk wel blij mee en trots op. Kijk, zoals jij al zegt, dat hebben meer mensen de afgelopen weken tegen mij gezegd van, god, het is eigenlijk een beetje een ongemakkelijk onderwerp, of het is eigenlijk een beetje gênant. Maar dat vind ik eigenlijk niet. Als je nou kijkt naar wat er gebeurt bij een vakbond, hebben wij, zoals overal in Nederland, werknemers die lid mogen zijn van een vakbond en die mogen staken. Mm-hmm. Natuurlijk gaan wij dat geen millimeter in de weg zitten. Dat vinden we juist mooi. Deze mensen organiseren op andere plekken in Nederland, organiseren zij stakingen. Dus ja, ze weten ook hoe het moet. Nou ja, dat is alleen maar goed. En dat recht moet je respecteren. Vervolgens komt er een onderhandeling uit. En een onderhandelingsresultaat. Wat aan de ene kant goed is voor deze werknemers die dit echt verdienen. En dat aan de andere kant recht doet aan onze leden. Die natuurlijk de contributie betalen waaruit het betaald wordt. Ik vind dat een gebalanceerd resultaat. Ja. En ik vind dat we er prima mee naar buiten kunnen ook. We kunnen nu tegen werkgevers zeggen van, kijk eens, wij geven zelf het goede voorbeeld. Ja. Wij betalen een hogere loongroei uit dan op dit moment gemiddeld in de rest van Nederland. En ik vind dat we daar in alle openheid gewoon trots op moeten zijn. Ja. In plaats van dat we dan zeggen van oh jee, er wordt intern gestaakt. Ja, natuurlijk, bij elke organisatie in Nederland wordt er hopelijk gestaakt. Want dat is gewoon je recht en dat is de manier waarop je resultaat
boekt. Ja, of ben je dan al te ver? Had je het eigenlijk eerder moeten kunnen oplossen? Want je hebt dan toch een strijd gevoerd met je personeel. En dat wil je toch liever niet? Je wilt toch liever in harmonie ergens komen?
Dat is zeker zo, ja, maar we hebben een organisatie van 1500 mensen. En dan is het natuurlijk zo dat iedereen vindt dat er een balans moet zijn tussen enerzijds de leden van de vereniging die contributie betalen en anderzijds hoeveel loon er wordt uitbetaald. Mm-hmm. Ja, en met 1500 mensen word je niet achter de komma eens over waar die balans precies moet liggen. Dus dan heb je ook conflict, zoals in elke grote volwassen organisatie. En vervolgens een resultaat waar ik trots op ben en waarmee ik prima naar buiten kan en dat ik heel goed kan uitleggen.
Ja, er is ook een automatische prijscompensatie afgesproken. Waarom is dat?
Dat is zoals we ook in de rest van Nederland automatische prijscompensatie in cao's proberen af te dwingen. Omdat we vinden dat mensen er niet op achteruit moeten gaan.
Is dat verantwoord? Ook macro-economisch gezien? Ik denk ook even indachtig Klaas Knotten afgelopen weekend bij Buitenhof. Die zei, 6-7% is wel genoeg om die loonprijsspiraal te voorkomen.
Ja, Klaas Knotten heeft als taak vanuit de Nederlandse Bank om te zorgen voor financiële stabiliteit van het financiële systeem. Maar daarmee vergeten we natuurlijk dat het financiële systeem goed werkt voor de een en niet goed voor de ander. Dus het gaat om het met monetair beleid bewaken van een systeem dat rijken en de bezittende klasse bevoordeelt ten opzichte van anderen. En we zien nu juist dat bedrijven een groot deel van die inflatie veroorzaken. Bovenop de hogere inkoopprijzen die zij hebben, gooien ze nog eens een surplus. En daarmee verhogen ze de prijzen voor de consument. Dus een groot deel van die inflatie wordt veroorzaakt juist door die bedrijven. En wat wij doen met onze looneis is daar achteraan en zeggen van, ja, je kunt wel die prijzen verhogen, maar dan willen wij zoveel loon erbij en willen wij automatische prijscompensatie.
Ja, en als dat dan leidt tot een loonprijsspel, is dat niet jullie schuld? Want dat zou dus wel kunnen.
De bedrijven hebben zelf de sleutel in handen. Als zij,
kijk, jullie ook.
Zij weten dat wij die automatische prijscompensatie eisen. Mm-hmm. Dat weten ze. En wat ze vervolgens doen is de prijzen met meer verhogen dan nodig. Zouden ze ook niet kunnen doen, zouden wij minder hoeven te eisen. Ja. En ik denk dat op die manier de bedrijven uiteindelijk de sleutel in handen hebben om de inflatie tegen te gaan samen met de overheid. En de overheid is ook verantwoordelijk voor een deel van de prijsvorming. Die zou kunnen zeggen, we zorgen voor gratis OV of we zorgen voor lagere inkomstenbelasting in de laagste schijf. Dan zorg je ook.
Dus bedrijven moeten de eerste stap nemen, overheid eigenlijk ook. Maar waarom niet jullie? Waarom niet de bond? Dan zou je kunnen zeggen, wij matigen onze eis, zodat die inflatie wat minder omhoog schiet.
Ja, maar die inflatie komt voor een heel groot gedeelte voort uit het graai gedrag van die bedrijven. En ja, je kunt ons niet kwalijk nemen dat wij niet willen dat onze leden armer worden. Want dat is wat er gebeurt als je niet voor inflatie gecompenseerd wordt. Dan word je armer. Wij hebben leden in verschillende sectoren die niet verdienen wat jij en ik verdienen. Maar die bijvoorbeeld op 1500 of 2000 of 2500 netto zitten. En als je zo'n inkomen hebt en ondertussen heb je een inflatie in de dubbele cijfers. Ja, dan ga je er gewoon op achteruit. En dan kom je in de problemen met het betalen van je rekeningen. Dus het gaat concreet over armoede. En dat willen wij voorkomen. En daarom vragen wij automatische prijscompensatie overal.
En staken bij FNV is dus niet gênant.
Ik ben trots op het resultaat.
We gaan even kijken wat er trending is op de socials. Start bovenaan kopen zonder kijken. Controversiële aflevering gisteren, waarin Ruben en Sanne een huis kochten voor 4,5 ton. Maar daar mankeerde toch wat aan volgens kritische twitteraars. Het verfwerk was namelijk niet om er naar huis te schrijven. En ook de visgraatvloer deed natuurlijk zijn intrede. Maar desondanks was Sanne enthousiast.
De sleutel zit in de deur.
Nou, gaan we.
Wat veel plezier.
Dankjewel. Oh, mijn god. Oh, wat een vette kleur. Oh. Oh, wauw. Oh, wat vet. Oh, mijn god. Oh. Maar ja, dit is fantastisch.
Nou, je had het moeten zien. En slecht nieuws voor fans van Game of Thrones. Die zullen namelijk langer moeten wachten om een nieuwe aflevering te krijgen. Komt door die schrijversstaking in Hollywood. De originele serie is natuurlijk al klaar, maar de spin-off is nog volop bezig. En ook fans van The Handmaid's Tale die kunnen op teleurstelling rekenen. Want ook daar is het wachten tot de stakende schrijvers weer in de pen klimmen. En dat zou dus tot na de zomer kunnen duren. Tot slot nog even kijken naar vanavond, 9 uur. Songfestival trending vanuit Liverpool. In het VK doen 15 landen mee, waaronder Nederland, met natuurlijk Mia Nicolai en Dion Cooper, wie kent ze niet, met hun nummer Burning Daylight. Ja. Gevoelig, hè? I don't find any joy anymore. Ja, niet vals dit keer, heel fijn. Gaan jullie kijken vanavond?
Nee.
Ik heb geen idee wat het is überhaupt.
Songfestival, dat is een ding waarbij allerlei landen samen liedjes doen en dan wint er iemand.
En dat, waar kan ik dat vinden? Ik heb niet eens een tv, man. Dit gaat helemaal langs mij.
Vast wel een smartphone waarop je kan kijken, NPO. Hij doet nou een beetje flauw.
Nee, serieus, ik heb ook nog nooit gekeken.
Nog nooit gekeken. Nee. Dus, nee.
En nog nooit gehoord van, wat is het Eurovisie Songfestival?
Ja.
Ja, ik weet wel.
Kijk, nee, maar, jullie gaan. Dit gaat er niet worden.
Is er dan een Nederlands lied dat we moeten kennen?
Nou ja, dat heet dus Burning Daylight. Maar de artiesten die dit uitvoeren, dat heb ik ook nog nooit van gehoord. Nee, weet je, ik denk dat ze hier wel even moeten stoppen. Want dit gaat hem niet worden. Jullie gaan niet kijken. Ik weet ook niet of ze... Gaan ze door naar de finale? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, ik denk het niet. Ik zie hier helemaal mensen nee schudden. Nou, oké, laten we maar gewoon negeren. Zei het al, we moeten niet even beginnen, dat Songfestival. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Deskundig op heel veel onderwerpen, behalve het Songfestival. Piet Rietman en Anouk Dijkstra. Morgen is BNR Breekt er weer, dan met Conor Clerks. Ik ben een paar dagjes te hoort op. En je kan ons blijven volgen via de socials. YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. We zijn overal te volgen. En zometeen is hier Thomas van Zijl met Zaken doen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.